Morgen, broeders en zusters in Uithoorn. Wat is het heerlijk om vanmorgen in jullie midden te mogen zijn. En ik was hier 2 jaar geleden ook, maar ik sprak een paar mensen die er toen niet waren. Dus om je een beetje een beeld te geven wie er voor je staat vanmorgen. Mijn naam is Simon Visser. Ik ben getrouwd met Janita en samen met onze 2 tieners wonen we in de prachtige stad Kampen. Ik werk inmiddels 10 jaar voor Open Doors. Ik ben daar spreker en presentator. En ik denk dat ik misschien wel de mooiste baan heb die er is, want ik mag regelmatig op reis naar de vervolgde kerk. Om daar een bemoediging te zijn voor de mensen die ik ontmoet. Eigenlijk door er alleen maar te zijn. Naast ze te gaan zitten, een arm om hun schouder te slaan, met ze te bidden. En om eerlijk gezegd vaak zelf nog meer bemoedigd weer terug te keren naar huis. Om de lessen en de verhalen door te geven in de kerken van Nederland. Goed, dan weet je een beetje wie er voor je staat. Maar dat zo gezegd hebben, dan wil ik eigenlijk ook meteen iets gezegd hebben. Want je hoort mij al spreken over onze vervolgde broers en zussen daar. En dat is wat we in de praktijk eigenlijk altijd doen. En in de praktijk hebben we het dan ook vaak over de vervolgde kerk daar. En de vrije kerk hier. En dat suggereert dat er 2 verschillende kerken zijn. Bijvoorbeeld een vervolgde kerk in Nigeria en een vrije kerk hier in Nederland. Maar dat klopt natuurlijk helemaal niet. Er is geen aparte vervolgde kerk en een aparte vrije kerk. Nee, we zijn wereldwijd 1 kerk. 1 lichaam, het lichaam van Jezus Christus. De Bijbel is daar heel helder over in 1 Korintiërs 12, vers 26. Daar wordt de kerk omschreven als een lichaam. Daar staat, wanneer 1 lichaamsdeel pijn leidt, lijden alle anderen mee. En wanneer 1 lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Dus we zijn 1 wereldwijde kerk. En jij en ik zijn onderdeel van die wereldwijde kerk. En ik weet niet of je daar ooit zo bewust bij stil hebt gestaan, maar het is die ene wereldwijde kerk die vervolgd wordt. Dus dat betekent dat jij en ik ook onderdeel zijn van de vervolgde kerk. Goed, we gaan met elkaar het woord openen. Dat gaan we doen aan het slot van Handelingen 7. Ik wil met je kijken naar een bijzondere man, namelijk Stefanus. Hij is de eerste christen over wie we lezen die te maken krijgt met heftige vervolging. Er staat veel geschreven in de Bijbel over vervolging. Dat is niet gek, want het overgrote gedeelte van het Nieuwe Testament is geschreven door vervolgde christenen aan vervolgde christenen. En als je de Bijbel bij je hebt, kun je het slot van Handelingen 7 alvast opzoeken. Altijd goed om de Bijbel bij je te hebben. Niet alleen op zondagochtend, maar ook gewoon door de week. We leven in een vrij Nederland. Een land waarin we op elk gewenst moment en op elke gewenste plek Gods woord mogen openen. En ons daaruit geestelijk mogen voeden, zoals we dat zo mooi noemen. Ik zou zeggen, maak daar dagelijks dankbaar gebruik van. Goed, Stefanus, misschien ken je hem wel uit de Bijbel. Stefanus is echt een man van God. Een man vervuld met de Heilige Geest. En een man die zijn geloof in de Heer Jezus niet onder stoelen of banken steekt. En voorafgaand aan het gedeelte wat we zo lezen vanaf vers 54, heeft deze man eigenlijk een hele krachtige getuigenis gegeven van zijn geloof in Jezus. En dan lezen we het volgende vanaf vers 54. Toen zij dit hoorden, en zij, dat zijn de schriftgeleerden en de fariseeën, barsten hun harten van woede. En knarsten zij hun tanden tegen hem, tegen Stefanus. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God. En Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette, later beter bekend als Paulus. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover. Ik heb dit verhaal van Stefanus al heel vaak gelezen. En elke keer als ik het weer lees, ben ik onder de indruk van deze man. Want wat een voorbeeld in geloof is hij. En ik wil je eigenlijk even meenemen naar Jeruzalem. Naar Jeruzalem ten tijde van Stefanus. Het was een roerige tijd. Een rumoerige tijd. Een gevaarlijke tijd voor christenen. Het kon zomaar zijn als je uitsprak dat je geloofde in Jezus de Messias, dat je in de gevangenis belandde. Met de vraag of je er ooit weer uitkwam. Of nog erger, dat je meteen werd gedood. En deze Stefanus, die wist dat. Hij kende de consequenties van het volgen van Jezus. Dus hij had ervoor kunnen kiezen om zijn mond te houden. Gewoon even een stapje terug te doen. Even stil te worden en af te wachten tot de gemoederen wat bedaard waren in Jeruzalem. En misschien herken je dat wel een beetje. Dat je soms in een situatie terechtkomt en dat je denkt, wow, als ik nu vertel dat ik christen ben, dat ik geloof in de Heer Jezus als mijn redder en verlosser, word ik misschien wel heel raar aangekeken. Of krijg ik lastige vragen. Of nog erger, misschien word ik wel buitengesloten. En begrijp me niet verkeerd, dat zijn vervelende consequenties. Maar het zijn niet van die heftige consequenties als waar Stefanus voor stond. En deze man besloot op het moment dat het er echt op aankwam, niet een stapje terug te doen, maar juist uit te stappen. En zonder schroom te getuigen van zijn geloof in de Heer Jezus. En hebben we gelezen wat er gebeurd is. De menigte die daarbij aanwezig is, wordt zo woedend op deze man, op Stefanus, dat ze beginnen te tanden knassen en dat ze hem de stad uitjagen. Het was gewoon in die tijd, als iemand gestenigd werd of vermoord werd, moest dat buiten de poorten van Jeruzalem gebeuren. Kun je je voorstellen dat dat hier gebeurt? Dat als je morgen op je werk komt, of in je buurt, of op school, en je vertelt daar dat je gisteren naar de kerk bent geweest, omdat je christen bent, dat je gelooft in de Heer Jezus. Dat je collega's of je buren, dat die zo boos op je worden, dat ze je uit hoorn uitjagen, het veld in, om je daar te vermoorden, omdat je christen bent. Kun je je voorstellen? Het is wel wat er met Stefanus gebeurt. En in het verhaal lezen we hoe hij dan buiten de stad komt. En dan staat hij daar en dan staat die woedende menigte staat om Stefanus heen. En die mensen hebben allemaal stenen in hun handen. En met die stenen willen ze maar één ding. Stefanus zo hard mogelijk raak gooien. Stefanus zoveel mogelijk pijn doen. Om hem uiteindelijk dood te gooien. En waarom? Omdat hij getuigt van zijn geloof in Jezus. Omdat hij gelooft in de Heer Jezus. En dan zien we dat hij op zijn knieën valt. En dan net voordat hij geraakt wordt met die laatste steen. Net voordat hij wordt doodgegooid met die laatste steen. Schreeuwt hij luidkeels tot God. Bidt hij luidkeels tot God. En wat bidt hij dan? We hebben het met elkaar gelezen. Heren, reken hun deze zonde niet toe. Ik denk dat het voor ons, in ieder geval voor de meesten van ons, niet te doen is om ons te verplaatsen in de situatie van Stefanus. Daar op dat moment, buiten die stadspoorten van Jeruzalem. Maar misschien als we het heel hard proberen, dan lukt het een heel klein beetje. Probeer het maar eens. Probeer je maar eens voor te stellen hoe zo'n situatie zal zijn. En ik heb dat al vaker geprobeerd. En als ik heel eerlijk ben, dan weet ik niet of ik in zo'n situatie, op zo'n moment, de kracht zou hebben, in ieder geval niet op eigen kracht, het lef zou hebben om luidkeels tot God te bidden. Ik weet het niet. En heel eerlijk gezegd, als ik dan zou bidden, ik denk dat ik eerder voor mijn eigen hachje zou bidden. Heer, red me toch. Heer, ik word hier vermoord omdat ik bij u hoor. Help. Ik denk dat ik zoiets zou bidden in plaats van dat ik zou bidden om vergeving van mijn moordenaars. Stefanus, die doet dat wel. Hoe kon hij dat doen? Hoe kon hij op zo'n bizar moment met zijn laatste woorden bidden om vergeving van zijn vervolgers. Ik denk dat cruciaal in dit verhaal vers 55 is. Daar staat namelijk dat hij, Stefanus, vol van de Heilige Geest, dus hij deed dat niet op eigen kracht. Nee, hij deed het uit kracht van de Heilige Geest. En wat deed hij? Hij hield zijn ogen naar de hemel gericht. En zag daar de Heer Jezus aan de rechterhand van God. We zien Stefanus in dit verhaal dat hij zich niet focust op de moeilijke omstandigheden. Die zo moeilijk zijn dat wij ons daar eigenlijk niets bij voor kunnen stellen. Nee, Stefanus richt zijn blik stevast op Jezus. En doordat hij dat doet, heeft hij zijn toekomstperspectief letterlijk en figuurlijk voor ogen. Namelijk een eeuwig leven met Jezus. In heerlijkheid met hem. Hij die zijn leven gaf voor het leven van Stefanus. En ook voor het leven van jou en mij. Stefanus hield zijn blik stevast op Jezus. De moord op deze man, deze broeder, Stefanus, is een heel belangrijk moment in de geschiedenis van de kerk. En ook in de geschiedenis van het evangelie. Want als je verder leest in het boek Handelingen, dan lees je hoofdstuk 8 in. Misschien mooi om dat vanmiddag eens te doen of deze week. Dan zul je zien dat na de moord op Stefanus de vervolging in alle woede losbarst. Met als gevolg dat de christenen Jeruzalem uitvluchten. Samaria in, Judea in, de wereld in. Waardoor het evangelie zich verspreidt over de hele wereld. De kerk van Jezus Christus, die tot dat moment toe gesitueerd was in Jeruzalem, kwam in beweging en groeide uit tot een wereldwijde kerk. En het is precies die kerk waar jij en ik vandaag onderdeel van zijn. Een wereldwijde kerk. Dat is wonderlijk toch? Zoals Stefanus zo'n 2000 jaar geleden te maken kreeg met heftige vervolging, zo zijn er vandaag de dag 380 miljoen christenen die vervolgd worden omdat ze bij Jezus horen. In januari is de nieuwe ranglijst christenvervolging gepubliceerd. En opnieuw zagen we een groei van het aantal christenen dat met vervolging te maken heeft. Vorig jaar waren het 365 miljoen, nu 380 miljoen. Wat betekent dat 1 op de 7 christenen te maken heeft met vervolging. Dat zijn de Stefanussen van vandaag de dag. De Stefanussen van nu. En ik wil vanmorgen eigenlijk 1 zo'n Stefanus er even uitlichten. En zijn verhaal met je delen. Namelijk het verhaal van broeder Reza uit Iran. En dan, voordat ik zijn verhaal met je deel, is het goed om te weten dat Iran echt een ander land is als Nederland. Als je hier geboren wordt en je groeit hier op, dan heb je alle vrijheid om je keuzes te maken. En als je dan op een bepaald moment in je leven kiest om christen te worden, of moslim, of atheïst, of boeddhist, of wat dan ook, dan is er geen overheid die zich met je bemoeit. En vaak ook geen familie of buurt. Ze kunnen er wat van vinden, maar je hebt niet meteen te maken met vervolging. In Iran is die situatie compleet anders. Als je daar geboren wordt, dan word je geboren als moslim. Punt. Heb je geen vrije keuze. En als dan ergens een moment in je leven, als je in aanraking komt met het evangelie en je besluit Jezus te gaan volgen, dan ben je meteen in levensgevaar. Dan word je meteen gezien als een verrader en een afvallige met alle consequenties die daarbij horen. Nou, broeder Reza werd geboren in Iran en hij kende een moeilijke jeugd. En zijn jeugd werd nog moeilijker omdat zijn vader overleed toen hij slechts 12 jaar oud was. En met het wegvallen van vader vielen ook de inkomsten van het gezin weg. Reza, zijn 4 broers en zijn moeder kwamen daardoor toch echt in armoede terecht. En deze broeder voelde zich ellendig. En omdat het thuis geen fijne situatie was, vluchtte hij steeds vaker de straat op. Eigenlijk weg van de ellende. En op straat ontmoette hij nieuwe vrienden, voor zover je dat vrienden kunt noemen. Want deze vrienden die gaven Reza wat drugs en wat drank. En Reza die pakte dat aan, want hij wilde bij de groep horen. En hij begon wat te gebruiken en steeds wat meer. En in het begin beviel hem dat ook nog wel, want hij vergat de situatie thuis. Tot op het moment dat hij niet meer zonder kon. En elke dag drugs nodig had om door de dag heen te komen. En toen moest hij gaan betalen. Zo gaat het in Nederland, zo werkt dat ook in dat soort landen. Maar de jonge Reza had natuurlijk geen geld. Om aan geld te komen ging hij op zoek naar een baantje, werk. En per toeval, wat later niet zo heel toevallig bleek, ontmoette hij een Joodse man. Dus een kleine Joodse gemeenschap in Iran die gedoogd wordt. En deze man bood Reza een baan aan in zijn winkeltje. En Reza ging daar aan het werk. En na verloop van tijd begon deze Joodse man voorzichtig iets te delen over zijn God. Hij begon de verhalen te vertellen zoals wij die ook kennen uit het Oude Testament. En Reza die kwam erachter dat de God van deze Joodse man, dat dat een andere God was als de Allah, waarmee hij werd opgevoed en opgegroeid. Zijn ouders waren moslim en hij ook. En dat triggerde hem, want hij dacht, wat is nou de waarheid? Wat is nou echt? En hij ging op zoek. Hij ging op zoek op internet en op internet stuitte hij op een christelijk radiostation. En hij stuurde de mensen daar een mailtje met het verzoek om meer informatie. En de mensen bij dat radiostation die stuurden Reza een Nieuw Testament toe. En dat klinkt zo lekker simpel, hè? Je stuurt een mailtje met informatie en je krijgt de volgende dag krijg je het in huis, zoals wij hier gewend zijn. Maar in Iran is dat levensgevaarlijk. Als je daar als moslim een Nieuw Testament in je bezit hebt, ben je letterlijk in levensgevaar. Maar zowel de mensen bij het radiostation als Reza besloten het risico te nemen. Op zoek naar de waarheid. En Reza vertelde, ik kreeg het Nieuwe Testament en er zat de boodschap bij dat ik moest beginnen met het evangelie van Johannes. Hij zei, en ik deed het Nieuwe Testament open en ik begon te lezen. En het leek wel of die woorden mijn hart binnenstroomden. Ik voelde de warmte. En dat is prachtig, want Reza ervaarde de kracht van het levende woord van God. Maar, zei hij, ik vond het ook heel ingewikkeld. Want ik las daar over Jezus. En ik kende Jezus als de profeet Isa, de profeet van genezing. Zo kennen de moslims de Heer Jezus. Maar, zei Reza, ik las in het evangelie over Jezus, de Zoon van God. Jezus, de redder en verlosser, en dat kende ik niet. Dat was nieuw voor mij. En het bracht hem in verwarring. Ondertussen ging het steeds verder bergafwaarts met Reza. Het werd zo duister en donker in zijn leven, dat hij erover nadacht om er een einde aan te maken. Hij zei, ik had geen enkel toekomstperspectief meer. Ik was de weg gewoon echt kwijt. Hij zei, aan het einde van een hele moeilijke dag zat ik op de rand van mijn bed. En ik besloot er een einde aan te maken. Maar op een of andere manier begon ik eerst te bidden. Maar ik wist helemaal niet tot wie ik eigenlijk moest bidden. Tot de God van de Joodse man, tot Allah, tot de Heer Jezus. Hij zei, ik begon gewoon met bidden en halverwege mijn gebed begon ik rechtstreeks tot de Heer Jezus te bidden. En ik vroeg aan hem, Heer Jezus, bestaat u echt? Bent u echt de Zoon van God? Bent u ook echt mijn redder en verlosser? En als antwoord op zijn gebed kreeg Reza die nacht een visioen, een droom. Dat is iets wat heel veel gebeurt in de moslimwereld. Moslims die de Heer Jezus ontmoeten in een droom en zo tot geloof komen. En dat gebeurde ook bij Reza. Die nacht ontstond er in zijn kamer een helder en een fel licht. En er klonk een stem die zei, Reza, ik ben echt. Kom en volg mij, dan zal ik jouw leven veranderen. Die ochtend werd Reza wakker. Met geen enkele behoefte aan drugs. Met geen enkele behoefte aan drank. Hij zei, zo ben ik al niet, al jaren was ik niet op die manier wakker geworden. En hij besloot op dat moment zijn leven aan Jezus te geven. En hem te volgen. En hij was zo blij dat hij de waarheid had gevonden. Daar kon hij niet over zwijgen. Dus hij ging als eerste naar zijn vier broers en naar zijn beste vrienden. En hij zei, jongens luister, luister, ik heb de waarheid gevonden. En hij vertelde wat er was gebeurd. En als reactie op zijn verhaal werd Reza volledig in elkaar geslagen. Door zijn eigen broers en door zijn beste vrienden. Maar dat weerhield Reza er niet van om te blijven getuigen van Jezus. Hij kon gewoon niet zwijgen. En dat bleef niet onopgemerkt. Al snel werd Reza opgepakt en in een donkere isoleercel weggestopt. En hij vertelde hoe een moeilijke tijd hij daar heeft gehad. Hij zei, hij zat in een cel van 1,5 bij 1,5 meter. En het was er alleen maar stikdonker. Ik had niks. Geen licht, geen telefoon en al helemaal geen Bijbel. En ik voelde me eenzaam. Maar ik wist wel dat de Heer Jezus bij mij was. En na verloop van tijd wist ik niet meer of het dag was of nacht. En ook niet meer welke dag, welke week en uiteindelijk ook niet meer welke maand het was. Maar ik wist wel dat als ik wou volhouden in die cel, dat ik me niet moest focussen op de duisternis daar in die gevangenis. Maar dat ik mijn blik stevast moest richten op de Heer Jezus. Na een aantal maanden werd Reza uit de isoleercel gehaald. Zijn identiteitspapieren werden afgenomen. En hij werd verplicht naar een Koranschool gestuurd. En zij, ze deden er alles aan om mij weg te krijgen bij de Heer Jezus. Maar het is er niet gelukt. Want ook daar wist ik dat ik mijn blik moest houden op Jezus. En niet op de moeilijke omstandigheden. Toen hij wegging bij die Koranschool, toen startte hij in het geheim een huiskerk. Hij vertelde, hij zei, we kwamen samen met 8 christenen. 1 keer in de week. Elke keer op een ander tijdstip, op een andere plek, om niet op te vallen. Hij zei, en met z'n 8 hadden we 1 Bijbel in ons bezit. 1. Meer hadden we niet. En ons te beurten hadden we 1 week de Bijbel. En Reza zei, toen ik voor het eerst een hele Bijbel in mijn bezit had, las ik hem in 1 week helemaal uit. En ik zat te luisteren naar zijn getuigenis en ik denk, wow, wat een contrast met het christen zijn in Nederland. Ik weet natuurlijk niet hoe het bij jullie thuis is, maar ik heb best veel Bijbels op mijn boekenplank. En in hoeverre openen we die ook echt elke dag? En wat een verschil met de christenen in Iran. En Reza zei tegen mij, Simon, er is zo'n honger naar Gods woord in Iran. Maar er is zo'n tekort aan Bijbels. Breng alsjeblieft meer Bijbels naar Iran. Reza werd meerdere keren opgepakt. En uiteindelijk is hij het land uitgevlucht. Omdat het zo gevaarlijk voor hem werd. En hij verblijft nu in een ander streng islamitisch land. Ook op dit moment. Dus ik kan ook vanwege zijn veiligheid niet vertellen waar het is. Maar hij doet daar heel gevaarlijk werk. Wat hij daar doet is evangeliseren onder moslimjongeren op straat. En ik bezocht hem en hij vertelde hoe hij nog steeds vaak dreigementen krijgt uit Iran. Dat ze tegen hem zeggen, Reza, we weten waar je bent, we komen je opzoeken en dan vermoorden je. Want je bent een afvallige, je bent een verrader. En toen ik dat hoorde, zei ik tegen hem, maar Reza, wat doe je dan nog hier? Waarom blijf je dan nog hier? Waarom doe je dat gevaarlijke werk? Waarom vlucht je niet naar een andere plek? Toen zei hij, Simon, God heeft me op een wonderlijke wijze hier gebracht. En hij roept mij om het evangelie te delen onder de jongeren op straat. En als ze dan komen om mij te vermoorden, ach, dan weet ik toch waar ik naartoe ga. Dat is oké. En toen was ik stil. Ik wist gewoon even niet meer wat ik moest zeggen tegen deze dappere broeder. Reza is een Stevenus van deze tijd. Die ook nog eens net als Stevenus zijn blik richt op de Heer Jezus. Die besluit om de roeping die hij van God ontvangt, praktisch handen en voeten te geven, ongeacht de consequenties, de risico's en de gevaren. Net als Reza zitten er nu op dit moment, nu wij hier ook in vrijheid bij elkaar zitten, broers en zussen van ons in de gevangenissen in Iran, opgesloten omdat ze bij Jezus horen, opgesloten omdat ze gepakt zijn met een Nieuw Testament of een Bijbel. Zitten de christenen in Eritrea gevangen in zeecontainers. Nu op dit moment zitten er zo'n 50.000 christenen, onze familie, in de strafkampen van Noord-Korea. Opgesloten. Omdat ze bij Jezus horen. Het doet me denken aan een ontmoeting met Hewoo aan de grens met Noord-Korea. Hele kleine dame, maar heel groot in haar geloof. Zij zat in een van die strafkampen opgesloten. En zij vertelde hoe zij op een van de meest duistere plekken in deze wereld het op haar hart kreeg om juist daar te evangeliseren. Het verhaal te vertellen uit de Bijbel. En ze zei, in dat strafkamp kwamen een paar vrouwen tot geloof in Jezus. En daar vormden we, op de meest moeilijke plek op deze wereld, vormden we een kerk. En we kwamen in dat strafkamp in het diepste geheim samen. En dat deden we op de meest smerige plek in het kamp, namelijk de wc's. Het was daar zo goor dat de bewakers daar niet kwamen. En zij, daar kwamen we samen en zongen we fluisterend God de lof toe. gingen we met elkaar in gebed. Voor elkaar, met elkaar, voor de andere gevangenen en voor de bewakers die ons soms verschrikkelijk behandelden. En Ewu zei, ik kon het alleen maar doen doordat ik me niet richtte op de ellende en de duisternis in dat kamp. Ik kon het alleen maar doen doordat ik mijn blik stevig richtte op de Heer Jezus. Zij is een van de weinigen die uit die kampen zijn vrijgelaten. En daarom kan zij vandaag de dag nog steeds getuigen van de wonderen die zelfs daar gebeuren. Dat zelfs al is het daar zo duister, op die plek het licht van het evangelie doorbreekt. Wij hebben in Nederland niet te maken met vervolging. Er zijn enkele individuele gevallen, maar als kerk in zijn algemeenheid hebben we alle vrijheid. Tegelijkertijd leven we wel in een gebroken wereld. En ik wil je vanmorgen aanmoedigen en bemoedigen door in de gebrokenheid van je eigen wereld je blik ook op Jezus te richten. We horen vanmorgen, hè, we horen wel voorbeelden van ziekte, van gebrokenheid in je leven. Maar misschien worstel je ook wel met eenzaamheid, met verdriet, met het verlies van een geliefde. Of misschien wat minder heftig, maar toch ook heel vervelend. Moet je morgen naar je werk en is dat helemaal niet de plek waar je wil zijn? Misschien wel niet de plek waar je moet zijn. Of ervaar je veel ellende op school? Of is je huwelijk een puinhoop? Er zijn zoveel voorbeelden, vul het maar voor jezelf in. Voorbeelden die je met de neus op de feiten drukken dat we in een gebroken wereld leven. Ook al hebben we hier nog geen vervolging. En dan wil ik je vanmorgen aanmoedigen om je niet te focussen op de gebrokenheid in je eigen wereld, in je eigen leven, maar ook je blik stevast te richten op Jezus. Betekent dat er dan een einde komt aan je situatie en de ellende in je leven? Nee, zo werkt het niet in de gebroken wereld waarin we leven. Maar als je je blik op Jezus richt, dan mag je wel de kracht ontvangen om vol te houden, staande te blijven in je geloof. En wellicht juist door die gebrokenheid heen te getuigen van zijn liefde. Het is zo vaak dat ik vervolgde christenen nog getuigen van het feit dat ze bidden. En ze bidden niet dat de vervolging stopt. Ze vragen ons ook niet te bidden om het feit dat de vervolging stopt. Maar wat je heel vaak ziet is dat juist je eigen hart, je eigen hartsgesteldheid in die moeilijke situatie verandert. Zodat je de situatie aan kunt. Zodat je trouw Jezus kunt blijven volgen. En zelfs van hem mag getuigen. Door de gebrokenheid van het leven heen. En daarin mogen we een voorbeeld nemen aan Stefanus, aan Reza en ook aan Ewu. En ik heb een video meegenomen. Nou, inmiddels is het volgens mij een online video op YouTube geworden. Zoals al gezegd werkt de techniek niet helemaal mee. Maar daar laten we ons niet door weerhouden. Het is een video van pastor Barnabas uit Nigeria. En aan de voorkant had ik even contact over de invulling van deze dienst. En ik zei, ik wil heel graag het verhaal van pastor Barnabas laten zien uit Nigeria. En toen bleek dat Nigeria ook nog eens het land is waar deze zondag voor gebeden wordt in deze week. Dus dat kwam heel mooi samen. Het werd al kort benoemd, maar er is echt een ramp aan de hand in Sub-Sahara-Afrika. Waaronder in Nigeria. 16,2 miljoen christenen, onze familie, zijn verjaagd. Van huis en haard verdreven, omdat ze bij Jezus horen. En de wereld zwijgt. Je hoort er helemaal niets over in het nieuws. En pastor Barnabas vertelt daar iets meer over en die laat er iets over zien. En na de video kom ik er even op terug.
So Christians are displaced in the whole Africa. News don't take it, don't carry it. Nobody talks about it. We are remaining in the darkness. As if we are being rejected.
This is where we live, in IDP camp, for 4 years, getting to 5 years now. Each and everyone you are seeing here, we are all Christians, and we are displaced because of violence.
We believe that they are against Christians. When they come to attack us, they call us Kaperi. That we don't have any religion. So that makes us understand that it's their purely attacking Christians.
I was in the farm with my brother and my late brother's wife. We were walking. When we heard a rapid shooting gun sound, we could not know what was happening. It's from there we began to ask, what is happening? They said, we should run, we should run. It was during this time that my brother was being shot and killed by the militant. And my brother's wife was also shot and being macheted and killed by the militant who attacked us. In this camp here, many people are affected, many are injured, many are killed, the loved ones are killed. When you're hungry, you will lose your confidence from God. When you're sick, you lose your confidence from God. Their mind has been discouraged from God. And being as a pastor in the camp, me too, I'm displaced. I don't have anything to give them. We only pray together and share the word of God together.
So far, our eyes is on him. So far, is our hope is on him. We put our confidence on him. We believe he's great.
Pastor Barnabas, die zegt, we voelen ons vergeten, genegeerd, alsof we in het duister zitten. En hij overleefde een aanslag op zijn leven zelf, de nauwe nood. En je zag het in de video, 16,2 miljoen christenen. Dat is echt een enorme ramp die zich daar voltrekt. En Open Doors wil samen met de Afrikaanse kerk, en niet alleen Open Doors Nederland, maar Open Doors wereldwijd, een stem geven aan Pastor Barnabas. En die miljoenen christenen in Afrika. En daarom zijn we een petitie gestart onder de noemer Breek de Stilte. En hebben we met elkaar afgesproken in samenwerking met de Afrikaanse kerk om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen in deze petitie. En daarmee naar de verschillende overheden te gaan en naar internationale organisaties om echt een stem te zijn voor de vervolgde kerk in Sub-Sahara Afrika. Om te zorgen dat we daar de kerk kunnen versterken en echt hun situatie kunnen veranderen. Want het is echt heel heftig hoe het er daaraan toe gaat. En daarom heb ik de petitie ook meegenomen vanmorgen. Die heb ik op alle tafels neergelegd, straks voor bij het koffiedrinken. En dit is echt urgent. En ik wil jullie echt vragen om die petitie te ondertekenen. Er liggen pennen en een kaartje die je kunt tekenen. En dan neem ik dat mee naar Open Doors, waar we het allemaal verzamelen. En het is eigenlijk een hele makkelijke en simpele manier die je helpt om echt onze vervolgde broers en zussen daar te versterken. En wij geloven dat het echt een verschil kan maken voor de kerk in Afrika. Dus wij vinden het urgent en hopelijk jullie met ons. Dan gaan we weer zingen met elkaar. Het praktische misschien is wel goed, dan ik blijf bij de koffie ook nog even hangen. Dus als de kaartjes zijn ingevuld, dat je ze even bij mij inlevert. En anders loop ik wel even langs. Alvast bedankt, mede namens Pastor Barnabas.